gaaf om hier weer te zijn. Ik had tijdens de aanbidding werd ik bevestigd in woord. Het kwam steeds maar weer terug. En dat had ik al toen ik in auto hier naartoe reed vanmorgen. En ik had natuurlijk wel erover nagedacht. Waar wil ik het vanmorgen over hebben? Waar wil de Heer het vanmorgen over hebben? En nou, dan pak ik een Bijbeltekst. En het is een preek die ik wat vaker heb gehouden. Maar ik merk dat elke, naarmate dat je verder gaat, week in week uit, dan groeit het inzicht in wat er in zo'n woord, in het woord zit. En vooral vanmorgen, er is een prachtig visioen uit de profetie van Ezekiel die ik graag met jullie wil lezen. Maar terwijl ik in de auto hier naartoe reed, toen moest ik steeds denken aan het woord, aan de uitdrukking groter plaatje. Groter plaatje, dat is een uitdrukking die we in het Nederlands kennen. Zo van, je moet dat proberen wat uit te zoomen, zeg maar, van wat gebeurt er? Dus je kan kijken naar je eigen leven, je kan kijken naar wat er in je eigen omgeving gebeurt, je kan kijken wat er in Nederland gebeurt, je kan kijken wat er in Europa gebeurt. Maar de poging, de bedoeling is dat je steeds ook het grotere plaatje in oogenschouw neemt. En nou vind ik groter plaatje eigenlijk een beetje een rare uitdrukking. Groter plaatje, met een klein verklein, typisch Nederlands, weet je wel. Niet te groot, doe maar nuchter, doe maar gewoon, dan ben je gek genoeg. En dan vind ik het Engelse big picture een stuk mooier. Big picture. En ik ga dat vanmorgen, die uitdrukking, wat vaker aanhalen. Dus degene die heel weinig Engels kennen, dan weet je bij deze... Als ik zeg big picture, dan heb ik het over het grotere plaat. Niet plaatje, maar een grotere plaat. En het mooie was dat ik eigenlijk indruk had tijdens de aanbidding al. Ik vond het zo'n mooie keuze aan liederen. En ik voelde ook een sfeer van dat God als het ware ons uit wil tillen boven onszelf uit. Boven onze omstandigheden. En dat we een groter beeld krijgen van wie hij is. Als schepper van het heelal, als verlosser, als redder van heel de mensheid. Hij is koning, hij is heer. Ze mogen zijn naam uitspreken over elke situatie. Overal, elke plek, elk mensenleven. Sinds in de hand, als we denken aan Open Doors waarvoor gebeden hebben. Dat God zoveel groter is dan wij ons kunnen bidden of beseffen. Het grotere plaatje. En ja, bij mij werkt dat gewoon. Ik heb dat ook nodig. Ik ben daar een beetje van afhankelijk. Ik drink grote plaatjes. I eat it for breakfast, zeggen ze dan. Als ik het grotere plaatje verlies, dan verzuip ik. Ik heb het gewoon hard nodig. Mijn leven is best wel interessant, zou ik al kunnen zeggen. Met een gezin en met bedrijven waar we bezig zijn. En dan soms ook werk in de kerk. En dan lig ik 's nachts wakker en dan ben ik bezig om elektriciteitsdraden te spannen of een preek te maken of een situatie op te lossen. En dan lig ik daar wakker van. En dan vind ik het heerlijk om even dat big picture weer eraan herinnerd te worden. En vaak dan zeg ik tegen mezelf, stop Piet. En dan ga ik weer terug naar Genesis. En dan probeer ik de Bijbel gewoon een bepaalde draad te pakken. En dan van Genesis tot Openbaring, van waar vind je dat weer terug? En meestal kom ik niet veel verder dan Deuteronomium, dan slaap ik alweer. Als ik het spoor niet bijster raak en weer begin met elektrische draden en preken en noem maar op. Dus het grotere plaatje, de big picture. En ik wil daarvoor met jullie lezen, en toevallig, min of meer, of niet. Ik denk dat de situatie waarin dit verhaal verteld wordt, deze visioen wordt doorgegeven, als God door de profeet Ezekiel spreekt, dan is het ook een enorme poging van God. De insteek van God is aan zijn volk Israël de big picture mee te geven. Van jullie zitten in een bepaalde situatie en daar kijk je naar en dan denk je, oh, wat gebeurt hier allemaal? Ik zal even vooraf, ik moest er ineens aan denken zo net, dus ik heb hem even opgezocht. Hij staat in Psalm 137, je hoeft hem niet op te zoeken hoor, het is een heel bekend. Er is zelfs een prachtig lied van gemaakt door een popgroep. On the rivers of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, toen wij aan Sion dachten. Het volk zit aan de stromen van Babel, het huidige Irak, en denkt aan Sion, die in puin ligt. Nou gaan we lezen wat God door de profeet Ezechiël zegt tegen zijn volk, terwijl ze daar bij Babels stromen zit. Ezechiël 47. En opnieuw, om je het grotere plaatje, het grotere verhaal te geven wat er omheen past. Ezechiël is gewoon één doorlopend openbaring, zou je kunnen zeggen. En het was heel mooi dat van Ezechiël wordt gezegd dat het de charismatische profeet is. Dus daar komt de Heilige Geest zo vaak bij kijken in de visioenen en in de profetieën van Ezechiël. We kennen Ezechiël natuurlijk van het prachtig verhaal over visioen al van herstel van het volk Israël in de vallei van dorre beenderen, dat God spreekt en de geest komt en het komt tot leven. En Israël zegt, wij zijn zonder hoop, al onze hoop is weg. En zegt God, maar dit is wat ik aan het doen ben door mijn woord en dit is wat ik aan het doen ben door mijn geest. Nou, het gedeelte van vanmorgen past in datzelfde lijn. In Ezechiël, vanaf Ezechiël 40, wordt Ezechiël meegenomen uit Babylon, bij Babel vandaan. Hij wordt meegenomen in de visioen naar Jeruzalem. Notabene die nog hersteld moet worden. En daar in de eerste hoofdstukken hier voorafgaand, 40 tot en met 46, laat God aan Ezechiël zien hoe de tempel eruit komt te zien. Hij laat hem in Ezechiël, kan hem helemaal opmeten, zoveel stadia dit en zoveel el dat en noem maar op. En niet alleen de tempel zelf en het altaar en alle kamers eromheen, de poorten, maar zelfs het land eromheen, hoe het gewoon in stukken eromheen, de plek voor de koning en voor de priesters en de levieten, alles is meegenomen in dat verhaal. Dus terwijl heel Jeruzalem en de tempel, alles in puin ligt. En er maar een Jeruzalem verkeert de nood, weten we uit het verhaal van Nehemia. En het volk Israël in ballingschap zit in Babel. En al 20 jaar in en het einde hebben ze nog niet in zicht. Waarschijnlijk de woorden van Jeremia, vergeet dat het 70 jaar zou duren. Dus ja, na 20 jaar, dat is meer dan een generatie. Wat blijft er dan over van je hoop en je visioen? En dan spreekt God, of dan mag Ezechiël dit vertellen. Toen bracht de man, dat is een engel van de Heer. Meestal als een engel van de Heer verschijnt in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, dan is dat God die in vermomming van een engel komt. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Dus de tempel die nog herbouwd gaat worden. Probeer even in te beelden. Je zit in een situatie, alle hoop vervlogen. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. En het stroomde naar het oosten. Want de voorkant van de tempel lag op het oosten. En het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. En hij nam mij mee door de noordpoort naar buiten en wij liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Sijpelen. We zijn nu net buiten de muur van Jeruzalem en we kijken naar het oosten toe, richting Babel, zeg maar. En met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten toe en hij mat 1000 el. Nou, een el is 2 voet, is ongeveer 70 centimeter. Iemand die het beter weet mag mij verbeteren. Dus laten we zeggen zo 600-700 meter. En daar liet hij mij door het water waden en het water kwam tot mijn enkels. En hij mat nog eens 1000 el en hij liet mij weer door het water waden. En het water kwam tot mijn knieën. En hij mat nog eens 1000 el en hij liet me er weer door waden en het water kwam tot mijn heupen. En hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbaar rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Nou, ze hebben wel eens over een wet dream, maar dit is dus een natte visioen, hè? Maar eerst moest hij door tot zijn enkels. Ja, eventjes even wisselen van plaatje dus. Eerst tot zijn enkels, dan zijn knieën en zijn heupen. En nou kon hij gewoon zwemmen in de rivier van God. En toen ik weer terug was, let op, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek. Dan naar beneden de Jordaanvallei in en hij mondt uit in de Dode Zee. En wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. En het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot in Eglaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. En er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee. Onze Middellandse Zee. Alleen, let op, heel interessante voetnoot. Alleen de moerassen en de poelen, dus dat zijn de plekjes van water die niet aangesloten zijn op de rivier. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. En aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen zij vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachten. Nou, vers 12, daar wil ik strakjes nog op terugkomen. Ik zei het al, de big picture, het grotere plaatje, zoals ze dat in Nederland zeggen. Deze visioen is niet natuurlijk, staat niet op zichzelf. Wie een beetje de Bijbel kent en thuis is, van Genesis tot Openbaring, weet dat in het begin bij de tuin, bij het Hof van Eden, daar is een rivier. Er staat in Genesis 2 dat in de tuin van Eden, in het hof, daar stroomt een rivier en die vertakt zich naar vier rivieren. En die stromen dus ook richting het oosten. En er zitten de Tigris en de Eufraat bij, rivieren die we vandaag nog steeds bij die naam kennen. Dus uit de plek waar God zich vestigt samen met mensen, daar gaat een rivier voort. En die rivier brengt leven waar het ook maar toe gaat. Nou, en wie dan thuis is in Openbaring, weet dat aan het einde van Openbaring, bij het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, de stad Gods, dat daar ook een rivier is, je kan het terugvinden in Openbaring 21, 22, dat daar een rivier is die stroomt vol van levend water. En ook langs die rivier staan allemaal bomen die vrucht dragen op hun tijd. Dus behalve dat de hele Bijbelverhaal begint met een tuin en gaat naar een stad toe, begint het dus ook met een rivier die leven brengt over heel de aarde. En aan het eind een rivier stroomt waar leven is. Overal waar je een rivier tegenkomt, kom je leven tegen. En een prachtig voorbeeld daarvan is de rivier de Nijl. Ik weet nog als klein kind aardrijkskunde. En dan leerde je over de Nijl, dat waar de Nijl stroomde, een klein strookje eromheen, dat is leven. En dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Ik ben nooit in Egypte geweest, maar ik heb wel satellietfoto's gezien die andere mensen hebben laten zien, zeg maar. En dan zie je rondom de Nijl, daar is het groen. En dan ga je de woestijn in en dan wordt het door en bruin. Waar de rivier is, daar is water en daar is leven. Nou, in dit visioen zit zoveel aspecten, zoveel details. Elke keer als ik hem lees, dan denk ik, oh, dat ook nog. Zo viel het mij op, even een kleine side note, dat je... Wij zijn een beetje Pinksterevangelisch, charismatisch. Dat zijn jullie ook. En dan verlangen we naar meer van de Heilige Geest. En dan zou je geneigd zijn te zeggen, weet je hoe diep je moet gaan in de rivier? Je moet helemaal zo diep gaan dat je erin kunt zwemmen. Maar wat mij opviel, echt letterlijk vanmorgen bij het herlezen, In vers 7 staat er, langs de oevers van de rivier stonden heel veel bomen. Langs de oevers, niet na 4000 el, maar langs de oevers vanaf het begin. Dus of je nou tot je enkels in de Heilige Geest staat, en in het leven en de stroom die van Gods troon komt, of tot je knieën, of dat je kopje onder bent gegaan, terugkeer en bijna geen voeten meer onder de grond kan vinden, nog steeds zijn er bomen langs de oever die vrucht dragen en wiens loof niet verwelkt. Maar daar kom ik, zoals ik zei, al straks op terug. Eén klein detail. Soms zeggen we van, nee, maar dit, je moet dat. Ik heb mensen meegemaakt bij ons in de gemeente. Nou, maar iedereen moet spreken in tongen. Iedereen moet dit. Er wordt een ontzettend wettisch. Want pas als je helemaal ondergedompeld bent in de Heilige Geest, dan zie je dat allemaal. En dan is God er. En dat is niet wat deze visioen laat zien. En ik vind daar zo troost en zo bemoediging van uitgaan. Want eigenlijk, een groter plaatje is natuurlijk wel heel mooi, hè? Een heel big picture. En of het nou een Rembrandt is met de nachtwacht waar je in kan verliezen, of zoals Henri Nouwen met de terugkeer van de verloren zoon, dat hij daar dagen voor de schilderij heeft gezeten, daar in Sint-Petersburg, om het in zich op te nemen. Je kunt je soms verliezen in het grotere plaatje. Maar waar ook ontzettend belangrijk is dat je je eigen plek weet te vinden in dat grotere plaatje. Want een groter plaatje waar je geen deel van uitmaakt, dat heeft niet zo heel veel zin. Dat geeft niet zoveel moed en visie en hoop voor je leven. En nou is het natuurlijk, spreek voor zich dat als God het volk Israël aanspreekt in hun situatie waarin ze zeggen al hoop is verloren en hij wil hun het grotere plaatje laten zien, the big picture, dat hij daarmee ook tegen hun zegt, en dit is wat ik ook met jullie en door jullie heen aan het doen ben en ga doen. Als je maar het grotere geheel kan blijven zien van begin tot einde, van Abraham tot de wederkomst van Christus. En wat ontzettend mooi viel me ook vanmorgen op, is, ik vertelde al dat in die hoofdstukken hieraan voorafgaand, dan laat God de tempel zien, et cetera. Bijna zoals Mozes op de berg in Exodus een compleet plaatje zag van hoe het in de hemel eruit zag, die tabernakel. Zo krijgt Ezechiël nu een compleet visioen van de tempel, een stuk land eromheen en hoe alles netjes geordend is en geplaatst. Maar het grappige is dat direct hierna, vanaf vers 13, wordt het land opnieuw verdeeld onder de stammen van Israël. Dus eerst de tempel, God in het midden. Hij zorgt dat er leven is. En dan wordt het land opnieuw verdeeld onder het volk Israël. En elk stam krijgt een plek dat hem of haar toekomt. Elk persoon krijgt een plaats in het verhaal van Gods rivier door deze wereld heen en door de eeuwen heen. En het mooie, laatste detail, en dan wil ik even wat uitzoomen op wat andere dingen. En het mooie is, de rivier stroomt van de tempel naar de Dode Zee. En niet andersom. En dan denk je, duh. Nee. Wist je dat het christelijk geloof het enige geloof is die vertelt dat datgene wat moet gebeuren al gebeurd is? Wij zijn de enigen die hoop voor de wereld hebben, omdat wij kunnen verkondigen dat alles wat volbracht moet worden, reeds is volbracht in Christus Jezus. Het is Gods genade in deze wereld, stromen van genade, prachtig oud lied van Johannes de Heer, droppelen vallen ook op mij. Die rivier stroomt vanuit de tempel door ons heen, langs ons heen, de wereld in. Wij hoeven Gods tempel niet vol te dragen met water. Hij deelt het uit aan ons. Genade stroomt onze kant uit. We hoeven het niet naar God toe te brengen. Nou, dat waren een paar dingetjes die ik zo ben tegengekomen de laatste paar weken als ik over deze visioen en dit beeld nadenk. Ik wil vanmorgen de nadruk leggen nog op drie dingen. En één, wat mij zo opvalt in dit verhaal, is de overvloed. Ik kan er eigenlijk geen ander woord voor vinden. Gewoon dat er een rivier is, dat begint als een heel klein beekje, Het sijpelt onder de muur vandaan. Nou, je weet wat sijpelen is. En dan zie je soms, we waren net in Italië de laatste paar weken. En dan, nu niet gezien, maar ik weet wat je soms een rotswand ziet. En ineens komt er gewoon wat water, alsof het eruit geperst wordt. En ik denk, waar komt dat vandaan? Gewoon, wordt gewoon uit de rots geperst en dan komt er een heel klein stroompje. En dat stroompje wordt dan steeds meer en meer en voegt zich samen met andere stroompjes. En dan worden de rivieren en op een gegeven moment stroomt het uit in de oceaan. Er is een plek in de Rocky Mountains, dat noemen ze de Continental Divide. Die heb je overal, die heb je ook in Europa. Wij zijn, toen we terugkwamen ergens tussen Ulm en Würzburg, heb je ook zo'n plek, de Continental Divide van Europa. Dat het water van de ene kant stromen dus naar de Donau en de andere kant stromen ze naar de Rijn. Heel gaaf. Dus het is een scheidslijn. Maar de Divide Creek, ik heb er een aantal keren gestaan. En bij Golden in BC, vlak daarbij. En daar sta je dan. En dan komt er een klein beekje zo, komt naar beneden toe. En dan splitst het. En het beekje is misschien zo breed. Echt waar. En dan splitst het in twee beekjes. En die ene tak, die takt af. En die stroomt dus naar de Stille Oceaan. Bij Vancouver komt die via de Fraser River in de Grote Oceaan. En de andere kant, die strap, die heeft wat langere werk. Die moet via de Grote Meer en de St. Lawrence River komt in de Atlantische Oceaan. Een heel klein kreekje, daar begint het mee. Het grote verschil is, die kleine kreekjes zoals wij ze kennen, die worden toegevoegd door andere zijrivieren, zijtakken die daar instromen. En het grappige bij deze, of het bijzondere bij deze rivier, is het stroomt uit. Er stroomt niet water in, maar het stroomt uit. Hoe verder het gaat, hoe groter het wordt, maar dat komt uit die bron vandaan. Er is een groeiende beweging vanuit Gods huis, vanuit Gods genade, vanuit Gods aanwezigheid in de wereld. Is er een groeiende beweging van heil en goedheid en leven dat stroomt door de wereld heen en het wordt steeds groter, steeds breder en steeds dieper. Tot het op een gegeven moment op een plek komt waar er alleen maar dood en verderf is. De dode zee, er is geen leven, er zijn geen vissen daar. Er leeft niks in dat zoute water, zo zout is het. En zelfs de dode zee wordt omgekeerd en wordt net zo vruchtbaar en net zo vol van leven als de Middellandse Zee. Je kan geen zoet water meer vinden in de wereld of welke zee dan ook die zo vol is van leven en de dode zee overtreft zelfs dat. Dat is het beeld wat Ezechiël krijgt. En al is het volk Israël nog lang niet in die positie om te zeggen, dit is waar we nu staan. Maar dit is wel de belofte van wat God aan het doen is door de eeuwen heen. Dat is dus het grotere plaatje. That's the big picture. En God begint ergens in het klein, in Eden. En toen dat misging, toen is hij bij Abraham begonnen, één man. En die kreeg één kind, Isaac. En Ismaël was een menselijke toevoeging ervan. En dat, God zei, nee, dat is er niet. Die ene, Isaac, waar mijn belofte op ligt. Daar ben ik mee bezig. En Isaac werd Jacob. En Jacob kreeg 12 zonen. En 12 zonen kregen 12 stammen. En dat ging op en neer. En nou liggen ze in Babel. En heel veel mensen zijn er niet meer. En er is nog maar een klein gedeelte van over. Maar God zegt, dat verhaal gaat door. Dit is niet een versmalling in mijn rivier. In Gods rivier is er op dat moment geen versmalling gaande. Er is geen onderbreking. Het is niet na 2000 el, oh, dan gaat het weer terug naar enkel diep. Het gaat steeds verder, het gaat steeds groter. Zelfs op dat moment, als het volk Israël bij de pakken neerzet en de harpen aan de wilgen hangt, is God nog veel meer aan het doen dan wat zij kunnen zien en zich wat wij kunnen voorstellen. Het is een verhaal van overvloed, oneindig leven, een oneindig bron. Bij God is het nooit op. Genade houdt nooit op, er is geen einde. Wij kunnen met de beste wil van de wereld, zelfs als we alles samenvoegen, zegt Efeze 3 ergens, dan nog kunnen wij nog amper bevatten hoe hoog en breed en diep de liefde voor God zijn is. Gods liefde, Gods genade stroomt maar even door. Nou, grappig, hè? In Johannes 3, In Johannes 7, dat was een tekst die ik aan wilde halen. Ik haal hem eventjes hier aan. Johannes 7, die linkte ik altijd met die rivier. Er staat op de laatste dag, Johannes 7, vers 37 tot 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van de feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En ik heb daar altijd wel een bevestiging in gezien, dat die rivier, die tempelbeek als het ware, gevoed wordt door de harten en de zielen van hen die Jezus gaan volgen, hem beleiden als Messias en Verlosser. Want de genade krijgt niet alleen een plek in hun leven, maar door hun gaat het ook weer stromen. En al die stromen samen vormen die grote rivier. En dan staat er: hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Enorme overvloed en enorme stroom wat steeds groter wordt. En ja, gaan we vandaag na hoeveel mensen in de naam van Jezus belijden. Die leven brengen. En zoals wij hier vanmorgen zijn naam verkondigen en over hem zingen. En zijn genade ontvangen. Er is één belangrijk onderdeel van, en dat is niet zo'n klein detail ook, al wordt het maar heel eventjes genoemd, naast de overvloed, om deel te hebben aan dat grotere plaatje, aan de big picture, om deel te hebben aan die rivier, is het belangrijk dat je verbonden bent. Verbonden met de bron natuurlijk, maar ook verbonden met de stroom. Hij zegt hier, er staat er nou ook weer, aan het eind lazen we het ergens, vers 11. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Het gevaar is, en dat weet je zelf ook wel, als je water apart zet en niet meer bij water voegt, dan wordt het doods. Wij hadden op vakantie hadden we een kam met water bij ons. En vorig jaar, we hebben dus 2 jaar geleden een caravan gekocht en vorig jaar voor het eerst ermee weggegaan. En naar Italië en dan kom je terug en denk ik, caravan blijft wel staan. Dan gaan we over 2-3 weken wel weer even een keertje weg. En ik doe de kraan open en stinken. En ik ga in die waterkam voelen allemaal slijm. Goor. Ik ben gewoon 2 uur bezig geweest om die leidingen weer door te spoelen en alles. Hoe belangrijk het is dat water fris blijft. En je blijft fris door verbonden te blijven met die stroom. Met die stroom van genade in Jezus door de geest die uit die tempel voortvloeit. En misschien is het wel het woord wat jij vanmorgen moet horen. Dat je verbonden bent met die stroom van Gods genade. En dat te vinden is onder andere in zijn gemeente. Want zo vaak dan hebben we een beeldje van ja, rechtstreeks met de tempel verbonden, dan komt het wel goed. Waar dat altaar, waar Jezus, hé, dat is mijn Heer. Maar hij voegt ons in dat grote rivier. In die grote stroom die door de wereld gaat. En nodigt ons uit om daar deel van uit te maken. En als we dat doen, daar zit leven in. Daar zit leven in. Nou, omwille van de tijd ga ik een aantal dingen overslaan en dan wil ik toch weer inzoomen op dat laatste wat ik al in het begin noemde. En dat zijn die bomen. Ik moet zeggen dat ik een beetje gecorrigeerd werd door deze visioen toen ik hem nog eens een keer weer ging lezen, En dat gebeurt heel vaak. Dan heb je een bepaalde tekst of zoiets in je hoofd en je denkt, oh dat is mooi, daar gaan we mee aan de slag. En vervolgens ga je je verdiepen in de tekst en denk, oh nee. Het was toch weer anders. En daarom is constant weer terug naar het woord, Wat staat er nou? En ik had die tekst uit Johannes 7, ik noemde hem al. Jezus zegt, wie tot mij komt, rivieren van levend water zal uit zijn binnenste stromen. En die laten we gewoon ook staan voor wat die is, in al zijn waarheid. Maar die bomen. Ik dacht, die rivier bestaat uit mensen. Maar die rivier, dat is de Heilige Geest. Dat zegt Jezus ook in Johannes 7. Hij doelde daarmee op de Heilige Geest die nog niet was uitgestort. Die rivier is de Heilige Geest. Die stroomt en overal waar de Geest komt, is leven. En dat past ook bij wat we weten van de prachtige visioen over het dal van dorre beenderen. Waar de geest komt, daar is leven. En die bomen dan. Die bomen. Gaan we nog één keer naar vers 12. En er staat: aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom en de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Bomen. Waar kennen we het beeld van de boom van? Van Psalm 1. Welzalig en ieder die Gods woord overdenkt bij dag en bij nacht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht draagt op tijd, wiens loof niet verwelkt. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik vind dit zo bijzonder. Bomen. Dit zijn allemaal mensen die langs de rivier staan. En iedereen die bij de rivier staat, die de geest via de wortels in zich opdringt, daarvan zegt Gods woord dat je vrucht zult dragen maand op maand en dat je bladeren, dus je loof, zal niet verwelken. Het enige wat je hoeft te doen is boom te zijn bij het water. Niet bij een moeras, niet bij een poel, maar bij die rivier. Daar waar de geest stroomt. Daar je wortels uitstrekt. En een boom is een boom, is een boom, is een boom. Die staat daar boom te zijn. Maar die krijgt zijn voeding, die krijgt zijn vocht uit de aarde. De stroom van levend water wat in die wortels omhoog komt en in die boom zijn weg gaat. En dat brengt voort vrucht. Dat is denk ik niks anders dan die vrucht van Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Heilige Geest. Van goedheid en genade en zachtmoedigheid en liefde, langmoedigheid en noem maar op. Wie geplant is aan die stroom en er open voor staat voor het besef van wat God aan het doen is, niet alleen in deze wereld, dat grotere plaatje, dat big picture, maar ook in jouw leven, in mijn leven. Dat je daar drinkt van de geest van Gods woord en dat een uitwerking heeft, dat je dat een uitwerking ook laat hebben. Er ligt ook een stukje verantwoordelijkheid voor onszelf bij om te zorgen dat we onze wortels daar hebben. En dat we in een omgeving zijn waar de geest en het woord zijn werk kan doen. En waar we inspraak hebben van broers en zussen. Nou ja, Spreuken staat er vol van hoe ijzer scherpt, hoe je elkaar nodig hebt om feedback, et cetera. En bemoediging en aanmoediging. Je kan het niet alleen. Maar dan belooft Gods woord, wie zo leeft, zal vrucht dragen. En dat is de vrucht die hij voortbrengt door zijn eigen geest in ons. En wiens loof, dat is ook je eigen heerlijkheid. Dat zijn ook de bladeren waarmee je mag uitstrekken. Je gaven mag laten zien. Mens mag zijn in deze wereld. En mag zichtbaar zijn. Wiens loof niet verwelkt. Niet nu, niet nooit. Never, never, never. Verwelk niet. Van seizoen tot seizoen, de loof blijft en de vrucht wordt gedragen. Sterker nog, er staat: de vruchten zullen eetbaar zijn. De vruchten zullen eetbaar zijn. Mensen die met jou en mij omgaan, die kunnen ervan genieten. En de bladeren geneeskrachtig. We hadden vanmorgen over genezing. In de liederen en aanbidding kwam er voor toe. In onze bladeren zit genezing. Het zit de aanwezigheid van God. In relaties, in gebrokenheid, in ziekte. Er is geneeskracht dat God aan het uitwerken is. In deze wereld. Door jou en mij heen. Zo gaaf. The big picture. Zullen we samen bidden? En muziek die mag wel naar voren komen. Vader, wat een machtige woord wat u ons hier toevertrouwt. En dit visioen die u door Ezechiël en het volk Israël en vanmorgen ook weer aan ons laat zien en meedeelt. Hoe u aan het werk bent, hoe u tegen deze wereld aankijkt. Wat u aan het doen bent door de eeuwen heen. En hoe het groter en groter en mooier en steeds meer vol van leven is. Je dank u wel dat u ons elke keer opnieuw bepaalt bij de big picture. Bij uw koninkrijk. Als we ook bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dan hebben we het over dat big picture. Datgene wat u aan het doen bent, dat alles overtreft, maar dat wij dat ook gaan zien in elke situatie, elk moment van ons leven. Ook zoals we soms, misschien wel net zoals Israël, daar bij de stromen van Babel zitten en wenen met de harpen op de wilgen en zeggen, wat moeten we nu nog zingen? Want datgene waar wij al onze hoop op gevestigd hadden, is weg en ligt in puin. Maar u bent iets nieuws aan het bouwen. En zelfs al gaan wij door de diepste en de donkerste dal, u bent bij ons. Uw stok en uw staf vertroosten ons. En u leidt ons verder naar de dis waar leven is, waar overvloed is, waar ons beker overvloeit. En u ons hoofd zalft met olie. Ik bid op dit moment, als er hier iemand is, of misschien later of thuis meeluistert, of waar dan ook, hierin, en die persoon zit langs Babelstromen, wil ik zo bidden voor een aanraking van uw genade op dit moment. Uw heil. En te weten, dat u midden in die situatie aan het werk bent om leven te brengen. Om hoop te bieden, om iets nieuws te bouwen. Om uw grote werk verder uit te bouwen. In een leven, in een omgeving, in deze gemeente, in ons land en in deze wereld. Heer, zo mogen we ook bidden voor het volk Israël op dit moment, die zo in nood is. En niet alleen Israël, maar in haar nood sleept zij andere volkeren met zich mee. Heer, we zien de nood alleen maar toenemen en de hoop wordt afgebrokkeld. En dat is zo tegen het verhaal wat we vanmorgen hebben gelezen. En we bidden om herstel. En we weten dat herstel alles te maken heeft met uw volk Israël. Met de belofte dat u aan Abraham hebt gedaan. Dat u door dit volk heel de aarde zou zegenen. Alle stammen en alle volkeren der aarde. En zo bidden we om een zegen voor Israël. Om vrede voor Israël en vrede voor Jeruzalem. Want in haar vrede ligt onze vrede. En zo bid ik hier. Dat dit woord van vanmorgen tot bemoediging, tot hoop, tot aanmoediging mag leiden. En dat we gesterkt, vol hoop en goede moed, vruchtendragend en geneeskrachtig verder mogen gaan. In de machtige naam van Jezus, ons Heer. Amen.